Vanavond zal proponent Marleveld uit Bodegraven voorgaan. Hier in de kerk prijzen we als gemeente God in de stilte van ons hart en worden de psalmen en liederen gezongen door twee gemeenteleden. Het laatste lied mag u staande vanaf vandaag met gematigd volume meezingen. U die thuis meekijkt, wordt uiteraard van harte uitgenodigd om de liederen en psalmen mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Lansing Roest uit Inge. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 100, vers 1 en ook vers 2. Juich aarde, juich alom den Heer. De Heer is God, erkent dat Hij. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en thuis een gezegende dienst.
Ook van mijn kant een goede avond, u hier in de kerk en ook thuis. Laten we deze dienst voortzetten met een moment van stilte om ons voor te bereiden op een ontmoeting met de levende God. En ook vanavond belijden wij dat onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heer. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. En Hij is trouw voor altijd. En Hij laat nooit los het werk dat Hij met zijn hand is begonnen. Amen. Gemeente, in Jesaja 35 schrijft de profeet: dan zullen de ogen van blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. Beloftes van God aan het volk. Beloftes van God aan de wereld. En die beloftes komen uit. We zullen er vanavond verder over horen aan de hand van Handelingen 3. Dan zal de kreupele springen als een hert. Het zal terugkomen. Laten we van die God die kreupele laat springen zingen en hem eer toebrengen. Dat doen we met lied 303 uit op toonhoogte. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon, eer de Heilige Geest, de Trooster, de Drie-Eenige in zijn troon. Ere zij aan God de Vader, lied 303. God, die zullen wij ook belijden. En met de kerk van alle tijden en alle plaatsen zullen wij dat samen doen. En als antwoord daarop zingen wij Psalm 23, vers 1 en vers 3. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En vers 3. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. En van hel mijn beker overvloeien. God is goed en hij zorgt voor ons. En doet onze beker overvloeien van goedheid. En wie die God is, dat belijden wij met de woorden van Nicea Constantinopel. En ieder belijden in zijn of haar hart met mij mee. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader. Schepper van hemel en van aarde. Van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Uit de Vader geboren voor alle eeuwen, licht uit licht... Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Eén van wezen met de Vader, door wie alle dingen geworden zijn. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen. En is vlees geworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria. En hij is mens geworden. Hij is voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden en is begraven. En op de derde dag opgestaan naar de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die voortkomt uit de Vader, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in een wereld die komt. Amen. We gaan zometeen horen uit de Bijbel, we gaan horen uit het woord van God, om te ontdekken wat God ook vanavond tegen ons te zeggen heeft. En voordat we dat gaan doen, gaan we eerst bidden om te vragen of God inderdaad tot ons wil spreken, of hij ons wil helpen om zijn stem te verstaan, onze ogen te openen en of hij aanwezig wilt zijn door zijn Heilige Geest. Laten we daarvoor bidden. Almachtige God en Vader in de hemel, Heer die onze beker van uw heil doet overvloeien, de goedheid, de genade, de redding die u schenkt. De psalm getuigt ervan. We zullen ervan overvol worden van uw genade en uw verlossing. Heer, wat een wonder dat we dat ook vanavond weer mogen belijden. En gelukkig de laatste tijd met steeds meer mensen ook hier bij elkaar in het huis van gebed, in het kerkgebouw. En niet minder de mensen thuis die ook verbonden zijn. Verbonden via het internet, verbonden door uw Heilige Geest. Verbonden met elkaar als gemeenschap, als lichaam van Jezus Christus, om elkaar heen, samen om het kruis. Om te ontdekken wie u bent. Om te ontdekken wie de God van Abraham, Isaac en Jacob is. En wie hij wil zijn, ook vandaag, 2021. Heer, wat een wonder dat we daarvoor de ruimte krijgen, dat we daarvoor de mogelijkheid hebben, dat u daarvoor uw hand uitstrekt. Want u wilt ook een God kunnen zijn die de aarde schaapt en maakt, die de aarde schept en vervolgens zijn handen ervan aftrekt. Maar zo bent u niet. Uw woord getuigt daarvan. U bent een God die betrokken blijft. U bent een God die aanwezig is en ingrijpt in ons leven. En Heer, omdat u zo'n God bent, komen we ook vanavond weer bij u. En bidden we u, Heer, zie ons aan. Want terwijl u die God bent die de aarde heeft geschapen en betrokken blijft op zijn schepping, zijn wij uw schepsels die weglopen van u. Die zelf het beter denken te weten. Die onze eigen verlangens, onze eigen gedachten en onze eigen agenda belangrijker vinden dan uw wil. Heer, vergeef ons daarvoor als we onszelf voor u plaatsen. Als wij onszelf voor de mensen om ons heen plaatsen. Vergeef ons als wij zonde doen en eigenlijk niet voor u kunnen verschijnen. Heer, geef dan dat het opnieuw aan ons bevestigd mag worden, dat u de God bent die vergeeft in het kruis, in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Heer, vergeef ons, haal weg wat er tussen u en tussen ons in staat. Haal dat weg en geef dat wij tot u mogen naderen. En als wij dat niet doen, als wij juist weer ons afkeren van u, grijp ons dan in de kraag en haal ons terug. Laat ons niet op onszelf over, maar geef dat we van u afhankelijk mogen zijn en dat we ons van u afhankelijk mogen weten. Zo bidden wij u ook vanavond, wees aanwezig door uw Heilige Geest. Wees aanwezig en vernieuw de geest van ons denken. Open de ogen van onze ziel en geef dat we u mogen aanschouwen. Dat we uw stem mogen horen en mogen ontdekken dat u leeft. Dat het niet alleen iets is wat in de Bijbel staat, God leeft, nee, dat het ook werkelijkheid is in ons leven. De God van de Bijbel leeft en regeert, ook in onze harten. Help ons om dat te ontdekken en als het vanavond misschien niet lukt, als er andere zaken zijn die ons bezighouden en ons van u afhouden, of misschien blijft het stil. Geef dan dat ook die stilte heilig mag zijn. Dat u misschien juist spreekt in de stilte, door de stilte heen. Geef dat we in een heilige ruimte mogen komen om u te ontmoeten en u te aanschouwen. Wees aanwezig door uw geest en spreek uw woord. Wij luisteren. Heer, wees ons zo genadig. Dat bidden wij in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Gemeente, de schriftlezing komt vanavond uit Handelingen 3, de verzen 1 tot en met 16. Handelingen 3, de verzen 1 tot en met 16. Een gebeurtenis vlak na Pinksteren. Wij zijn ondertussen een aantal weken na Pinksteren. En deze gebeurtenis vindt plaats vlak na Pinksteren. En in Handelingen 3, vers 1 tot 16 staat geschreven: Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van gebed, het 9e uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: "Kijk ons aan." En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: "Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en ga lopen." En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de schone poort van de tempel had gezeten. En ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de kreupele, die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo genoemd wordt. En zij verbaasden zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: "Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan? Alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht, ofwel vroomheid ook wel, hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. U hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven heeft u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Dit is het woord van God." In de verkondiging zullen wij meer over Handelingen 3 horen. En als voorbereiding op de verkondiging luisteren we en zingen we thuis ook misschien mee met Psalm 86, de versen 1 en 6. "Neig, o Heer, uw gunstig oren om mij in mijn angst te horen. En vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen." Een lied als voorbereiding en verootmoediging, als voorbereiding op de preek. Psalm 86, vers 1 en vers 6.
Goed, mijn ziel, gij zijt almachtig. En ik ben u gunstdeelachtig. O mijn God, die mij aanschouwt, red u. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot naar boven. Ik zal u naar mijn majesteit heren tot in eeuwigheid.
Als antwoord op de verkondiging zingen we lied 304 uit de bundel Op toonhoogte. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Geen andere naam dan de naam van de Heer is waard te ontvangen de glorie en de eer, de kracht en de lof in eeuwigheid. Een loflied op de naam van Jezus. Lied 304 als antwoord op de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus, lieve broeders en zusters, ik heb eigenlijk nooit meer contant geld op zak. En ik weet niet of dat ook wel voor u geldt, maar misschien is het iets van de generatie of afhankelijk van wat voor werk je hebt. Maar de meeste van mijn vrienden die hebben dat ook niet meer, contant geld, tenzij ze op de markt werken. En dan gaat het meestal niet om kleine bedragen als muntjes van 50 cent en een euro. Ik heb dus eigenlijk nooit meer zulke munten bij me. En dat is meestal geen probleem, maar als ik op het station in Amsterdam of Utrecht loop en er komt een dak- of thuisloze naar me toe die vraagt of hij wat kleingeld zou mogen. Een aantal jaar geleden zou ik dan toch wel mijn portemonnee hebben gepakt en een paar muntjes hebben gegeven. Misschien erbij gezegd van geen drugs kopen. Maar tegenwoordig kan ik naar eer en geweten zeggen, nee, ik heb geen geld bij me. Wat dat betreft is de digitalisering op veel fronten een zegen, maar toch ook wel een probleem. Zeker voor dak- en thuislozen op meerdere fronten, maar ook op het gebied van kleingeld. Steeds minder mensen hebben kleingeld op zak. En hoe mooi zou het nou geweest zijn als op het moment dat er dan iemand op het station naar me toe komt en vraagt om geld, dat ik dan net als Johannes en Petrus zou kunnen antwoorden. Geld heb ik niet, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. Ja, wat geef je dan zo iemand? Want in het verhaal van Handelingen lezen we dat die man die daar zat ziek was, kreupel was. Maar dat geldt niet altijd voor de mensen die op straat om geld vragen. Wat geef je dan wel? Geen gezondheid, maar wat dan wel? Gerechtigheid? Een plek om te wonen? Het wegnemen van schulden? Vrienden en familie waarbij ze zichzelf kunnen zijn? Een plek waar ze mens kunnen zijn? Waar ze bij mogen horen? Want dat is toch wel iets wat ik dan als beeld heb van dak- en thuislozen. Niet alleen letterlijk geen dak boven hun hoofd, maar ook geen plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Geen plek waar ze daadwerkelijk tot rust kunnen komen. Een plek waar ze volwaardig mens kunnen zijn. Maar hoe ontdek je dan wat die persoon die je tegenkomt nodig heeft? Hoe ontdek je waar hij of zij behoefte aan heeft? Het viel mij op in vers 4 dat er staat geschreven: Petrus keek met Johannes hem doordringend aan en zei: kijk ons aan. Kijk ons aan. Petrus en Johannes, ze kijken naar de man bij de poort. Ze kijken naar de man die daar in het hoekje zit op de grond. Ze zien hem zitten, die man die daar al jaren, dag in, dag uit, zat te bedelen om kleine beetjes geld, om zo bij elkaar misschien dan toch nog wat te kunnen verdienen, om te kunnen leven, verlamd, kreupel. Hij zit daar op de grond. En als we dit dan lezen en als we dit horen, dan krijgen we misschien wel medelijden met die man, over dat hij daar zit. Maar het zou zomaar kunnen dat die man daar zelf eigenlijk niet meer over nadenkt. Zo gewoon was het voor hem geworden, dat hij daar zat, kreupel en zielig. Niet gezien door de mensen die langskomen, doen alsof ze druk zijn met andere zaken, wegkijkend. En als mensen hem dan wel zagen, dan gaven ze misschien wel alleen het medelijden, of om hun eigen schuldgevoel vooral te beperken. En ik weet niet wat er in u omgaat op het moment dat u geld geeft aan de collecte, hier in deze dienst, of misschien als u thuis bent en ineens weer een collectant op de stoep staat, als er organisaties bellen om u te vragen, wilt u weer sponsoren? Wat gaat er dan in u om als u geeft? Wat beweegt u om te geven? Is het misschien een goede gewoonte? Is het om het eigen schuldgevoel aan de kant te zetten? Is het omdat u oprecht betrokken bent bij het onderwerp waarvoor gecollecteerd wordt? Of lopen al deze dingen misschien wel door elkaar? Ik denk dat die kans groot is. Als ik naar mezelf kijk, dan gaat het vaak samen en schuldgevoel en betrokkenheid. Maar Petrus en Johannes, ze kijken naar die man. Ze richten hun ogen op hem, ze richten hun blik op hem. En ze zien die man daar zitten. En ze vragen hem: kijk ons aan. Kijk ons in de ogen. Kunt u de bedelaar op straat in de ogen kijken? Kan u de verkoper van de straatkrant bij de supermarkt in de ogen kijken? Of loopt u snel door en doet u of u haast heeft? En misschien wat dichterbij. Mensen die niet direct om geld vragen, maar wel in uw omgeving lopen. Kijkt u ze aan als ze hulp nodig hebben? Als ze zoeken naar hulp en mensen die naar hen omzien? Slachtoffers van het toeslagenschandaal, die nog steeds die door overheidsinstanties kapot worden gemaakt. Klasgenoten en collega's, waarbij het misschien lijkt of ze hun leven op orde hebben, alsof alles goed gaat en er niks aan de hand is. Maar thuis zijn er wel degelijk problemen, maar dat laten ze niet zien. Het ziet eruit alsof het goed gaat, maar thuis huiselijk geweld, een scheiding, ruzies. Weet u en weet jij wat er speelt in de levens van de mensen om u heen? Wat er echt met hen gebeurt, hoe het echt met hen gaat. En andersom, weten de mensen om u heen wat er speelt in uw leven? Of houdt u ook een theater en een poppenkast op om te doen alsof alles goed gaat? Een tijdje terug las ik in de krant een artikel. Een man die al heel zijn leven in de kerk kwam, bleek meer dan 30 jaar lang zijn dochters te hebben misbruikt. En toen iemand uit de kerkraad daarachter kwam, deed hij aangifte en is de bal gaan rollen en is het gestopt, maar wel 30 jaar te laat. Jonge vrouwen, levens verwoest. En jarenlang kon het goed gaan, zonder dat iemand doorhad wat daar gebeurde. Notabene in de kerk met heel het gezin. Niemand die het zag. Niemand die wist wat er echt speelde. Durven wij in de kerk elkaar in de ogen te kijken? Kunnen wij in de kerk naar elkaar kijken en zien wat er echt speelt? Zijn we eerlijk over wat er misgaat in onze levens? Over de fouten en de zonden die wij zelf doen? Want voor slachtoffers is het vaak ontzettend moeilijk om uit te komen over wat hen overkomt en om te delen wat er met hen misgaat. Maar de daders komen er zo vaak mee weg, ook in de kerk. Kijken wij elkaar aan? Zien wij elkaar zoals we echt zijn? Of houden wij ook onze maskers op? Petrus en Johannes, ze zien die man daar zitten. En ze zeggen het hem, bekende woorden voor als u vaker naar de kerk komt en als u met het geloof bent opgevoed. Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. In de naam van Jezus, sta op. Die man die daar al jaren zat, dag in dag uit, opeens kan hij weer lopen. Hij staat op, zijn benen werken weer, zijn enkels hebben weer kracht gekregen. En hij kan weer lopen, hij kan weer staan. Iets wat hij heel zijn leven eigenlijk niet heeft gekund. En het is niet alleen fysieke genezing wat hier plaatsvindt. Het is ook geestelijke genezing, sociaal herstel. De man die heel zijn leven werd buitengesloten, die heel zijn leven niet mee kon komen met de mensen in zijn omgeving die wel konden lopen en niet bijhoorden, anders was dan anderen, opeens kan hij weer meedoen met de rest. Hij kan er weer bij horen. In de naam van Jezus van Nazareth wordt hij genezen. Fysiek, mentaal, geestelijk en sociaal. Eindelijk kan hij weer meedoen. En al die jaren zat hij daar, op de drempel van de tempel, net niet naar binnen kunnend, altijd net erbuiten. En nu kan hij dan eindelijk naar binnen. Eindelijk kan hij ook de tempel in. En we weten niet of hij nog nooit van zijn leven in de tempel was geweest. Misschien dat er vrienden of familie waren die hem ook wel eens binnen hebben gebracht. Maar Lucas, de schrijver van Handelingen, die beschrijft het als een doorbraak. In de eerste verse van hoofdstuk 3. Een man wordt elke dag aan de zijkant van de tempel net erbuiten gelegd. En nu in vers 8, hij loopt de tempel binnen. God lovend en God prijzend, God dankend, springend, huppelend van zielenvreugd, zegt een van de psalmen. Dat is dan ook een vraag aan u. Wanneer was u voor het laatst zo blij dat u helemaal stond te juichen? Wanneer was jij voor het laatst zo blij dat je helemaal stond te juichen, te springen en te dansen? Misschien de afgelopen week toen Denzel Dumfries weer eens scoorde voor het Nederlands elftal. Of toen je hoorde dat je geslaagd was voor je examens, dat je zo blij was dat je weer kon dansen. Het feit dat we het laatste lied weer met elkaar kunnen zingen. En volgende week waarschijnlijk door de versoepelingen nog meer mogelijk wordt. Blij en vrolijk, omdat er iets gebeurt in je leven wat zo goed is. Die man in het verhaal, die man in de Bijbel, hij is blij en hij staat te springen en te juichen, want hij weet, God geneest. Jezus geneest. In de naam van Jezus van Nazareth is hij genezen. En de mensen in de tempel, ze zien het gebeuren. Mensen die allemaal naar binnen zijn gekomen. En velen van hen waarschijnlijk langs die man zijn gelopen. Op weg naar de tempel. En waarschijnlijk was dat niet alleen die dag, maar was het elke dag. Elke week dat ze gingen op weg naar de tempel. Zagen ze die man zitten. En nu springt hij rond en ze herkennen hem. Ze weten het. Dit is die man die daar altijd zat. En nu springt hij. Nu danst hij. Nu kan hij huppelen. In de tempel nog wel. Hoe kan dit? Ze waren buiten zichzelf van verbazing. En dat zijn woorden, dezelfde woorden gebruikt Lucas ook. In de beschrijving van het Pinksterfeest. Pinksteren. Als Petrus en Johannes en alle mannen en vrouwen die bij hen waren, beginnen te spreken in verschillende talen, buiten zichzelf van verbazing. En toen op Die eerste Pinksterdag begrepen de mensen het niet en besloot Petrus maar uit te leggen wat er in de Bijbel staat. Petrus legde uit wat er staat geschreven in wat wij het Oude Testament noemen. De Tenach, de wet, profeten en de geschriften. Want ja, alles wat er met Pinksteren gebeurde was al lang voorzegd. En waarom begrepen die mensen dat nou niet? Waarom zagen ze niet dat wat er plaatsvond al lang door God was aangekondigd? Ze kwamen toch elke week in de tempel en kenden de geschriften. Ze kenden de verhalen. En nu opnieuw. De mensen komen regelmatig in de tempel. Ze worden opgevoed en opgeleid met kennis van al die geschriften. Ze kennen de boeken. Ze weten wat er staat geschreven. En toch zijn ze verbaasd. Ze zien het gebeuren wat er al lang is voorzegd. Maar ze herkennen het niet. Je hoort Petrus bijna zuchten. Snappen ze het nou nog niet? Hebben ze het nou nog niet begrepen? En hij begint opnieuw te spreken vanaf vers 12. Israëlieten, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? En Petrus legt het dan uit. Het is geen trucje, het is geen magie van onszelf. Nee, het is Jezus die dat doet. Het is de God van Abraham, het is de God van Isaac en het is de God van Jacob die dit heeft laten gebeuren. Het is de God van Israël die deze man heeft genezen. In de naam van Jezus. En waarom kijken jullie dan zo verbaasd? Want hier staan de boeken toch vol mee. Kijk dan naar de profeten. Wij hoorden het aan het begin van deze dienst ook. Jesaja 35. De ogen van blinden worden geopend. De oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten. En de mond van de stomme zal jubelen. De heilige boeken die jullie lezen, de heilige boeken waar jullie mee zijn opgeleid, waar jullie zo vol van zijn, waarvoor jullie elke week naar de tempel komen. Jullie kennen deze verhalen. Ze staan er vol mee. En jullie aanbidden de God van deze verhalen, omdat jullie zeggen dat hij dit nog steeds kan doen. Dat hij nog steeds werkt en nog steeds regeert. En als het dan gebeurt voor je ogen, als uitkomt wat al lang was voorzegd door de profeten, dan herkennen jullie het niet. Dan zie je niet dat wat staat geschreven eindelijk uitkomt. Waarvoor komen jullie eigenlijk nog naar de tempel, als je toch niet gelooft dat het echt is? Waarvoor komt u naar dit kerkgebouw? Waarvoor heeft u ook vanavond opnieuw de livestream ingeschakeld? Omdat u gelooft in de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat hij nog steeds wonderen kan doen, omdat u gelooft dat Jezus ook vandaag de dag nog steeds geneest, omdat u gelooft dat de Heilige Geest inderdaad ook in uw leven wil werken en op dit moment al werkt. Met welke verwachtingen zoekt u God? Wat verwacht u dat God allemaal kan doen, ook in uw leven? Gelooft u nog in wonderen? Gelooft u dat God nog steeds ingrijpt, ook in deze wereld, in onze werkelijkheid en in uw leven? Geneest God nog steeds? Een moeilijke vraag en een gevoelig thema. Misschien ook juist in ons deel van de kerk. Bij evangelische en pinkstergemeentes, ja, daar doen ze nog wel iets met genezing. Maar kan het hier dan ook plaatsvinden? Wanneer is er voor het laatst ziekenzalving geweest? Of is dat misschien iets van vroeger? De apostelen, die hielden zich ermee bezig, maar dat boek is gesloten. Dat geldt niet meer voor ons. En als dat zo is, kunnen we dan de Bijbel niet beter helemaal dicht doen? Want wat blijft er dan nog over als dat ineens alleen van de apostelen is? Ja, de apostelen hadden een bijzondere bediening. Dat is zeker waar. Maar dat betekent niet dat de God van toen vandaag de dag niet meer ingrijpt. Dat betekent niet dat we vandaag de dag met een andere God te maken hebben dan de God van de Bijbel. De God van het Oude Testament geneest, de God van het Nieuwe Testament geneest. Want het is dezelfde God. Die God is niet veranderd. Het is niet dat de christenen ineens een andere God hebben dan de Joden. Er zit geen verschil in. En hebben wij dan opeens wel een andere God? Beleiden wij een God die heel anders werkt dan de God van de Bijbel? Wij belijden de God van de Bijbel. Wij belijden de God van Israël. En zou hij dan nu op een totaal andere manier te werk gaan? En tegelijkertijd moeten we ook eerlijk zijn. Veel mensen worden niet genezen. Veel mensen in onze tijd worden ziek. Corona, kanker. Het afgelopen jaar zijn we er weer flink bij bepaald. Wij hebben het leven niet altijd, of meestal eigenlijk nooit, in eigen hand. En plotseling kan je ziek worden. En zoveel mensen die dan ziek worden, zoeken in geloof, in gebed, de God van Israël. Ze zoeken de God van Abraham, Isaac en Jacob, vol van hoop op genezing en heling. En juist ook in dat gebed bij die mensen die vurig naar Gods genezing verlangen, ook daar komt het niet. Ook daar vindt er geen genezing plaats. En een zieke zalving betekent niet automatisch dat er inderdaad genezing plaatsvindt. En waarom wordt dan de een wel genezen en de ander niet? Ik zal eerlijk zijn, ik weet het ook niet. En ik begrijp het ook niet. Waarom de een wel en de ander niet? Is dat niet oneerlijk van God? Als het aan mij zou liggen wel. Waarom de een en de ander? Ik weet het niet en ik begrijp het niet. En het geven van antwoord op deze vraag, op de waarom-vraag, is vaak nog pijnlijker dan het stellen van de vraag zelf. Makkelijke antwoorden die niet helpen en alleen maar meer pijn veroorzaken. En ook nu moet ik mijn best doen om niet alsnog te zoeken naar antwoorden en toch maar iets te zeggen van het komt wel goed. En ik merk bij mezelf dat ik het wel zou willen. Maar God werkt niet zoals ik het wil. God werkt niet altijd zoals ik het begrijp en erbij kan. Ik weet het niet altijd waarom. Maar ik weet wel dat God kan werken en dat God wil werken en dat God nog steeds kan ingrijpen. Daar geloof ik heilig in. En ik heb het zelf ook meegemaakt dat God door zijn geest in de levens van mensen werkte en in de naam van Jezus genezing bracht en heling. Maar dat was niet altijd fysieke genezing. Dat was niet altijd dat een ziekte daadwerkelijk weg was, vaker niet zelfs. En toch konden we zeggen dat er sprake was van genezing. Niet lichamelijk, maar geestelijk. Wonden in de relatie tussen God en tussen mens. Wonden in het contact met God, die genezen werden. Vertrouwen op God dat weg was en werd hersteld. Door het geloof in Jezus Christus en zijn naam. Zijn naam bracht die genezing. In vers 16 zegt Petrus, het geloof dat er door hem, dat is Jezus, het geloof in hem heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Volkomen gezondheid. Niet alleen fysiek ongemak, maar vooral genezing van de ziel, genezing van de geest. En volgens mij raakt dat de kern van het evangelie. Dat raakt de kern van hoe God met mensen omgaat. Niet dat iedereen altijd maar van fysieke ongemakken wordt genezen. En waarom dat dan soms toch wel gebeurt bij de een, ik weet het niet. Maar wat wel zeker is, God belooft iedereen de heling van de ziel in de naam van Jezus Christus van Nazareth. En die naam staat centraal, de naam van Jezus. Yeshua, hij redt, hij verlost, hij geneest. De genade van God, die genade van God, die wordt nu over u uitgesproken. Jezus brengt volkomen gezondheid. En misschien is dat niet fysiek, maar wel gezondheid in de relatie tussen u en tussen God. Kapot gemaakt door de zonde. Kapot gemaakt door alles wat wij fout doen in het leven. Als wij de mensen om ons heen niet zien. Als wij problemen van anderen negeren en doen alsof we ze niet kunnen helpen. Niet de helpende hand uitsteken. Als wij nota bene in naam van God andere mensen kleineren. Onszelf verheffen, onszelf groter maken. Om er beter van af te komen. En ook als we dat doen, toch zegt God. Ook jou wil ik genezen. In de naam van Jezus Christus van Nazareth. Ja, maar gaat dat dan zo makkelijk? Want de volgende versen van hoofdstuk 3, die gaan over bekering. Waarom sla ik dat nou over? Dat klopt. Ook dat hoort erbij. Ook dat moet nog komen. Bekering. Maar laten we eerst vanavond al stilstaan bij het cadeau wat God u schenkt. Over bekering zullen we het na de dienst, kunnen we het na de dienst nog hebben. En komende week. En dat moet ook zeker ter sprake komen. Maar laten we eerst tot ons doordringen vanavond. Wat deze gave van God tot ons te zeggen heeft. In de naam van Jezus, door de Heilige Geest. Dit cadeau van God, deze genade, wat dat voor u en voor jou betekent. Goud en zilver heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. Genezing in de relatie tussen God en tussen mens. Kapot gemaakt door de mens. In het zondige tegenover God. In het zondige tegenover de mensen om ons heen. En toch is er genezing. Of het nou gelooft of niet. God spreekt het over u uit. In de naam van Jezus, sta op en loop. Blijf niet zitten in de zonde, blijf niet zitten in de ellende, maar sta op en loop. Leef, spring, dans. Dank God voor alles wat Hij u schenkt. Juich en zing. Zing voor de eeuwige God, zing nu van zijn naam. Want geen andere naam dan de naam van Jezus is waard te ontvangen. De glorie en eer, de kracht tot in eeuwigheid. God strekt zijn hand naar u uit. God kijkt u aan en zegt, sta op en loop. Loop in de genade die ik u schenk. In de naam van mijn Zoon, Jezus Christus van Nazareth. Lof zij die God die u die genade schenkt. Amen.
Glorie en eer en prijs.
is nu zijn naam. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Geen andere naam dan de naam van de Heer. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Is waar te ontvangen de glorie en ere, de kracht en de lof in eeuwigheid. Te ontvangen de glorie en ere, de kracht en de lof in eeuwigheid.
We zullen nu samen danken en bidden en in het gebed is er ook ruimte voor de moment van stilte om uw persoonlijke gebeden bij God neer te leggen. En ik wil het gebed afsluiten met het bidden van het Onze Vader en ik wil u hier en ook thuis van harte uitnodigen om dit hardop met mij mee te bidden als u daarvoor de vrijmoedigheid voelt. Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, Heer die geneest, die verlost, die bevrijdt. In naam van Jezus, sta op en loop. Heer, die woorden klonken ruim 2000 jaar geleden. En ook nu mogen ze nog steeds klinken. Sta op en loop. En net als die man die genezen werd en kracht mocht ontvangen. Die besloot u te prijzen en te loven en te danken. En te zingen en te dansen voor u. Je geeft toch dat ook zo wij die dankbaarheid mogen ontvangen. Dat wij net als u mogen gaan zingen van uw lof. Dat wij mogen gaan juichen en dansen om wie u bent en wat u geeft. Heer, wat een wonder dat u dit geeft. Dat u uw woord aan ons heeft gegeven. Dat we dat mogen ontdekken en dat mogen zoeken. Wat een wonder dat u een God bent die nog steeds actief betrokken is op uw schepping. Ons niet heeft achtergelaten. Maar doorgaat. Doorgaat met het brengen van genezing. Doorgaat met het brengen van genade. Dat is toch ook wat wij nodig hebben, Heer. Genade en genezing. Genezing van fysieke ongemakken, maar bovenal genezing van de ziel. Het fysiek komt nog wel. Bij de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. De nieuwe werkelijkheid van u. Uw koninkrijk. Als alles wat fout is, goed gemaakt zal worden. Als alles wat krom is, recht gemaakt zal worden. Als u komt om recht te spreken. Heer, dan zal het goed zijn. Dan zal de wereld mooi zijn op die dag. Als u komt om recht te spreken. Misschien dat we er wel naar verlangen. Maranatha, Heer Jezus, kom toch terug. Kom terug om die nieuwe werkelijkheid hier te bevestigen. Tegelijkertijd is het ook iets wat ons bang kan maken. Als u komt om recht te spreken. Want aan welke kant staan wij dan? Als u komt om te oordelen. Hoe overvalt uw oordeel ons? Heer, help ons om te beseffen en te ontdekken dat u een God bent die oordeelt in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Jezus Christus die gestorven is aan het kruis. Begraven, maar bovenal weer is opgestaan. Jezus leeft. Het klinkt eigenlijk elke zondag. Het mag klinken in heel de wereld. Jezus leeft. De dood is niet meer. Het leven heeft overwonnen. Geef dat wij daarvan overtuigd mogen raken en overtuigd mogen blijven. Dat u het bent die leven schenkt. Dat u het bent die genade schenkt. En dat het ook voor ons bestemd is. Ook als wij het misschien niet begrijpen. Ook als wij het misschien niet geloven. Het is juist ook dan voor ons. Kom ons tegemoet. En vergeef ons. Help ons om u daarin te zoeken en u daarin te dienen. Heer, we willen vanavond ook bidden voor alle mensen die ziek zijn. Als we horen over genezing en tegelijkertijd in onze omgeving en misschien wel bij onszelf ziekte en pijn zien die niet genezen wordt. Help ons om in de ziekte en in de pijn die we hebben toch door te gaan. Om daarin te blijven vertrouwen op u. En laat ons daarin niet alleen. Geef dat u aanwezig bent en geef dat er mensen mogen zijn die om ons heen zullen staan. Wees met alle zieken, of ze nou fysiek ziek zijn of misschien iets anders hebben wat niet zichtbaar is, maar toch zoveel invloed heeft. Wees met hen. Geef hen kracht. Wees met de mensen die eenzaam zijn. Geef dat u de God bent die aanwezig is. En geef dat er mensen mogen zijn die hen opzoeken. Geef dat we naar elkaar mogen kijken, juist ook in de kerk. Dat we mogen zien wat er speelt. Dat we mogen zien wat er fout gaat. Geef dat we elkaar oprecht in de ogen kunnen aankijken. En eerlijk kunnen zijn. Niet alleen over de ander, maar vooral over onszelf. Help ons om samen met elkaar u te zoeken. Als we na meer dan een jaar in toch een aparte situatie kerk hebben moeten zijn, en er nu weer langzaamaan weer meer mogelijk is, help ons om te ontdekken dat die gemeente nog steeds bestaat en dat we samen gemeente mogen zijn. Breng ons zo weer samen ook de komende tijd. Ga met ons mee de komende week, wat we ook mogen gaan doen. Als we moeten werken, als we naar school moeten nog, als we misschien moeten leren voor onze herkansingen, herexamens. Zegen hen, Heer, die gezakt zijn en die een her moeten doen. Help hen om die herkansing toch nog te benutten. Zegen ook hen die volledig gezakt zijn en geen herkansing meer krijgen en volgend jaar opnieuw moeten. Wees met hen. Geef hen troost en geef hen kracht. Zegen hen die geslaagd zijn, Heer. Dank u wel dat dat heeft mogen plaatsvinden. Wees met ze in het feest wat ze mogen vieren. En help hen om verder te gaan met de vervolgopleiding, het zoeken van werk. Ga met ze mee in alles wat ze mogen ontdekken. Zegen de jongeren die op weg zijn in deze wereld. Heer, wij bidden u ook vandaag op de dag van de vluchteling voor alle vluchtelingen. U bent zelf ooit gevlucht uit Israël op weg naar Egypte. En als we dan misschien op het journaal horen over al die miljoenen mensen die al jaren op de vlucht zijn, op de vlucht voor hun verleden, op de vlucht voor wat er in hun thuisland en in hun thuisdorp gebeurt. Geweld, onderdrukking, misbruik. En onderweg, waar kunnen ze terecht? En als ze dan op plekken aankomen waar ze hopen dat het beter is en daar geweigerd worden. Heer, wat is wijsheid in al die situaties? Wees met de vluchtelingen, laat hen niet los. Zegen hen, ga met hen mee met al die mensen die ook door u geschapen zijn, maar niet zo worden behandeld. Geef vrede, Heer, geef vrede. We wachten al zo lang, geef dat u die vrede komt brengen. Want als het van ons moet afhangen, dan lukt het helaas niet. Geef dat we ons leven in afhankelijkheid van u mogen leven. Help ons om u te danken en te loven voor alles wat u geeft. Ook als wij het vergeten misschien dat u het bent die ons het geeft. Help ons dan herinneren dat u de levende God bent die leven geeft en leven schenkt. Heer, ga zo met ons mee in de komende weken en alles wat we moeten doen. In een moment van stilte bidden wij u en brengen we bij u wat een ander of misschien wij zelf niet eens hardop kunnen uitspreken. Hoor ons zo aan, o Heer. Hoor onze gebeden. En we brengen dit alles bij u. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Uit Nazareth. Die ons leerde bidden. Onze Vader. Die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. in eeuwigheid. Amen. Ik mag u ook nog wijzen op de mogelijkheid van het geven van uw gaven voor de collectes, voor de eerder genoemde doelen, op de voor u bekende wijze, waarschijnlijk digitaal. En dan mag ik ook het slotlied aankondigen, het lied wat we weer samen met elkaar, helaas wel zachtjes, maar met elkaar mogen zingen. Psalm 146, vers 1, 3 en 4. En ik heb ook vernomen dat we dat staande gaan doen. Prijs den Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Zal zolang ik leef mijn psalmen, mijn lofliederen, vrolijk wijden aan zijn lof. God lovend en prijzend. Psalm 146, vers 1, 3 en 4.
Zijn bijstand wordt.
Weet dat u komende week niet alleen hoeft te zijn, maar dat u gedragen wordt door de zegen van onze God. Laten we bidden om die zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle verbondenheid door de Heilige Geest mag die zijn met ons allen. Amen.